Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier vandaag met Annemieke Mintjes, expert liefde op het werk.
Ja.
Ja, hoi Annemieke.
Hoi,
welkom.
Dank je.
Fijn dat je er bent. Ja. Annemieke, we moeten even het een en ander uitleggen aan onze luisteraars. Mm-hmm. Want je bent expert liefde op het werk. Mm-hmm. Je bent hier aanbeland in de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Mm-hmm. Je gaat mij straks vertellen wat jouw antwoord is op mijn onderzoeksvraag. Welke ingrediënten maken een werkgever een onweerstaanbare werkgever, eentje mm-hmm. waar je graag voor werkt en voor blijft werken, zelfs al zijn er andere aanbiedingen. Mm-hmm. Daar ga je antwoord op geven, maar voordat jij dat antwoord geeft, wil ik even even duidelijk maken wie jij nou bent, wie heb ik hier nou aan tafel zitten. En vooral, even een beetje brutaal gezegd, waarom zouden we luisteren naar wat jij te melden hebt over onweerstaanbaar werkgeverschap. Wat voor ervaring heb je met werkgevers? Vertel.
Nou, ik werk al ruim 30 jaar voor allerlei bedrijven en organisaties. Eerst als communicatie-expert heb ik dat gedaan vanuit een studie communicatiekunde. En eigenlijk al met paplepel ingegoten gekregen van huis uit.
Ja.
Jaren geleden ben ik, zeker 10 jaar geleden, ben ik het pad ingeslagen van slimmer werken en leuker werken of wendbaar werken en werkgeluk.
Ja.
En dit jaar is mijn boek verschenen, Liefde Werkt.
Mm.
Dat is voor mij nog een verdieping van werkgeluk.
Ja. Dus even samenvattend. 30 jaar voor bedrijven en organisaties.
Ja.
10 jaar geleden bezig met hoe kunnen we nou slimmer werken en leuker werken. Mm-hmm. Toen heb je je verdiept in werkgeluk.
Ja.
En nou heb je een boek geschreven dat heet Liefde op het werk.
Ja.
En dat is nog een soort van
Liefde werkt. Ja.
Liefde werkt.
Ja.
En je zei dat is een verdieping van je werkgeluk. Leg eens uit, wat zeg je nou?
Ja, ik ben al jaren bezig geweest samen met mijn collega ook met werkgeluk. Ik heb een studie gevolgd aan Erasmus of een leergang gevolgd daar. En een leergang bij Onno Hamburger. Hmm. Veel geleerd over werkgeluk. En op een gegeven moment kwam liefde als thema steeds meer op mijn pad. En ja. Ook daar ben ik me in gaan verdiepen via Erasmus eerst.
Ja. Ja,
en dat raakte mij zo. Ik had zoiets van dat is echt nog weer een stap verder dan werkgeluk. In de zin dat het en breder is en dieper gaat.
Mm. daar zijn wij niet bang voor. Om dieper te gaan, nietwaar Annemieke?
Vaak wel. Ja. Het is ook een lastig woord in de zakelijke setting.
Ja.
Maar daar wil ik juist alles aan doen om dat veel gewoner te maken.
Ja,
want uiteindelijk is alles strijd om liefde.
Ja, als ik nou jouw missie zou moeten samenvatten in 1 zin?
De menselijkheid terug in organisaties.
De menselijkheid terug in organisaties. Nou, Annemieke, we hebben dezelfde missie.
Letterlijk.
Het is geen toeval. De menselijkheid terug in organisaties. Het is geen toeval dat je bij mij aan tafel zit.
Nee.
Nogmaals, welkom.
Dank je.
Hey, en ja, dus jij zit hier met de pet op van expert. Expert liefde op het werk. Want je bent eigenlijk ook expert werkgeluk. Mm-hmm. En je hebt dus veel. Je hebt 30 jaar lang allerlei bedrijven en organisaties. En je vertelde in het voorgesprek ook in allerlei sectoren gezien. En van daaruit heb je een brede visie op werkgeverschap en op het welzijn van de mens.
Ja.
Hoe kun je nou slimmer werken, leuker werken? Gewoon dat het goed met je gaat. Ja. Terwijl je goed werkt.
Ja.
Nou, heel fijn. Dan hebben we de inleiding achter de rug. Dat is mooi. En dan gaan we nu naar het hoofdonderdeel van deze podcast. Ik wil zo dadelijk heel graag dat jij de ingrediënten noemt die volgens jou een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken.
Mm-hmm.
En dan noem je ze eerst, want dan zijn ze er al, dan liggen ze op tafel. En dan gaan we ze daarna oppakken, bekijken, uitdiepen.
Goed.
Vertel. Annemieke.
Nou,
wat zijn de ingrediënten?
Ik zou zeggen liefde, liefde en liefde. Maar jij houdt van concreet.
Ja, ja, ja.
Dus laat ik het een beetje concreter maken. Ja. Dan is de eerste 100% betrokkenheid over en weer.
Ja. En met over en weer bedoel je vanuit de werkgever naar de werknemer en van de werknemer
en andersom.
Naar de werkgever?
Ja. Ja, en streven naar waardevermeerdering.
Ja.
Hè, dus waarde toevoegen in plaats van groeien, winstbejag. Dus op een andere, heel op een andere manier bezig zijn. Een andere blik op het bedrijfsleven eigenlijk.
Ja.
Dat is er eentje. En deze kan ik niet laten. Je altijd afvragen, kan het anders? Kan het liefdevoller? Maar vooral, kan het anders? Kan ik de dingen anders doen? Menselijker dus ook.
Hmm. Dus ik herhaal even. Een onweerstaanbare werkgever. Eentje, ja, die mensen binnenboord houdt.
Ja.
Is er eentje die 100% betrokken is bij zijn werknemers. En ook een cultuur weet neer te zetten waarin dat wederzijds is. Dus dat de werknemers ook, ja, belangstelling hebben. Hier, ja, ben ik nieuwsgierig naar. Ik zie niet helemaal voor me hoe dit moet. Dus dat gaan we zo even horen. Dus die 100% betrokkenheid. Een onweerstaanbare werkgever, is er eentje die niet winst centraal zet, maar waarde toevoegen. En je zegt dat is een heel andere blik op bedrijfsvoering of zo.
Ja.
Ja. Waarde toevoegen, centraal zetten. En het derde ingrediënt is regelmatig jezelf afvragen, kan het ook anders?
Ja.
En wat voor woord, wat voor waarde zou je, wat is een synoniem, wat kan ik gebruiken, wat ga ik nu opschrijven om dat samen te vatten? Dat je regelmatig afvragen, kan het ook anders?
Dat is een leuke. Eén woord daarvoor. Ja, moet ik even heel hard denken.
Nou, kan het ook anders?
Help me.
Kunnen we even kijken of, ja, wat nou het beste past. Heeft het te maken met openheid van geest? Met zelfreflectie? Heeft het te maken met altijd beter willen worden?
Het heeft ook weer alles te maken met die betrokkenheid. Dus werkelijk willen zien wat een ander nodig heeft. En daarop in kunnen spelen zonder je per se aan de regels en procedures en protocollen te houden waar je mee te maken hebt.
Dit is belangrijk. Ik ga het opschrijven en, ja, herhalen, maar jij moet het nu eerst even herhalen.
Dus in plaats van te kijken naar de protocollen en de procedures, kijken, ja, naar wat de ander echt nodig heeft. En of je dus de dingen ook, of je de grenzen op kunt zoeken, of dingen toch net even anders kunt doen. Ik heb daar hele leuke voorbeelden van.
Ja, kijken naar wat de ander nodig heeft.
Ja.
Ja. En soms dus ook de grenzen opzoeken. Of de, ja, protocollen en de procedures durven omzeilen,
ja,
of wegzetten.
Ja, alsjeblieft. Ik zie heel veel organisaties waar mensen heel angstvallig binnen de lijntjes blijven kleuren. En dan ver binnen de lijntjes.
Hmm.
En dat is jammer. Want daarmee mis je een heleboel kansen om het anders te doen.
Ja, dus kan het ook anders? Kan het liefdevoller? Kan het menselijker? Dat is niet een... Dat gaat er niet om per se dat het altijd anders moet. Maar het,
nee,
gaat om, kan het menselijker?
Ja.
Het woord... Waar, heb je hem al?
Ja, nou, mijn pleidooi is ook... Wij zijn natuurlijk ontzettend doorgeschoten naar de systeemwereld. Naar de protocollen, de regels, de procedures. Noem het allemaal maar op.
Ja.
En daarbij verliezen we gewoon de mens uit het oog. Dus dat moet je omdraaien. Kijk nou eerder naar de mensen, wat de mens nodig heeft. En laat los alles wat je van je vindt dat het moet of wat je opgelegd is.
Ja, kijk wat de mens nodig heeft. Ik heb hier ook aan mijn tafel gehad Marie-José Gilsing, expert menselijke maat.
Ja.
Is dat waar dit over gaat? Hè? Hou de menselijke maat voor ogen boven het systeem en de procedures. Zet, ja, de mens centraal.
Ja. Ja. Ja, en dat is bij mij ook voortgekomen uit het agile denken, hè, waar ik ook veel mee doe.
Ja.
Dus dat gaat over de klant centraal zetten boven, ja, de systemen.
Ja.
Voor mij is dat dan nog iets breder, de mens centraal zetten.
Ja, ja. Ja. Oké, we waren al even de diepte in, want ik,
ja,
wil het even goed begrijpen. Maar we waren dus nog aan het inventariseren. Wat zijn de drie ingrediënten volgens Annemieke Mintjes, expert liefde op het werk? De drie ingrediënten zijn liefde, liefde en liefde.
Ja.
Maar omdat je weet dat ik doorvraag, had je nog een tweede antwoord voorbereid. Namelijk betrokkenheid, centraal stellen, niet de winst, maar waarde. En,
ja,
regelmatig je afvragen, kan het ook anders? In de categorie dus, laat je niet leiden door protocollen.
Ja.
Ja, maar zet de mens centraal.
Ja.
Ja, oké. Okay. Heel goed, dat zijn de drie ingrediënten. Fijn.
Ja.
Welke gaan we als eerste bespreken?
Welke
is voor jou het belangrijkste? Of het mooiste?
Nou, laten we beginnen die 100% betrokkenheid over en weer, want dat is heel erg waar liefde over gaat.
Ja, want en dan wil ik ook, Annemieke, ik wil het altijd zo concreet mogelijk. Dus ik wil heel graag dat de luisteraar morgen dan weet wat hij moet doen.
Ja.
Dus vertel, hoe ziet die 100% betrokkenheid eruit? Ik vind 100% wel meteen ook veel klinken, hoor. En dan ook nog eens vice versa.
Ja.
Hoe ziet het er concreet uit? Hoe richt je dit in? Wat is het en hoe richt je het in? Doe.
Ik zou het ook normaal denk ik niet zo snel roepen. Alleen ik weet dat er methodieken zijn waarbij je wel die 100% betrokkenheid hebt. Dus Lego Serious Play waarmee ik werk, Liberating Structures, waarbij je ervoor zorgt dat
Lego
mensen...
Serious Play en Liberating Structures.
Ja.
Ja. En daar werk jij mee?
Daar werk ik mee.
Wat is je werk eigenlijk, behalve dat je dat boek geschreven hebt? Wat doe je eigenlijk?
Wat doe ik eigenlijk?
In het dagelijks leven. Even terug naar de inleiding. Ja. Ja.
Ik ben trainer en facilitator op het gebied van wendbaar werken en werkgeluk.
Oh ja. Oh.
Ja. Dus ik ben heel veel bezig met de dialoog tot stand brengen tussen mensen. En dan over het algemeen teams. En allerlei dingen bespreekbaar maken, concreter maken in bedrijven.
Ja.
Maar ook echt kijken naar hoe dingen niet alleen leuker kunnen, werkgeluk, maar ook slimmer.
Ja, ja,
en dat heeft alles met elkaar te maken.
Ja, ja, ja. Oké, okay, en dan die 100% betrokkenheid, die zou je niet zeggen, behalve dat je weet dat er bepaalde werkvormen zijn. En die ken jij dan weer als trainer en facilitator. Dat was even de link die ik zocht.
Ja, dus ik weet dat het kan.
Het kan. Maar even voor de luisteraar, hoe doe je dat nou? 100% betrokken zijn bij je werknemer. En vooral dat andersomme, dat vind ik interessant. Daar heb ik geen beeld bij.
Oké, okay, en de andersomme is dan van de werkgever naar de... Of juist van de werknemer naar de werkgever.
Ja, ja. Ja.
Het is natuurlijk een soort ideaalbeeld waarbij je, als je uitgaat van liefde, dat ook de werknemer liefde heeft voor het werk en zich gezien voelt op het werk. Mm-hmm. Het is iets waar je naar zou moeten streven, want nou ja, we hebben het er samen ook wel over gehad. Je brengt zoveel tijd op je werk door. En waarom zou je dan niet streven naar je daar goed voelen en je daar thuis voelen?
Ja.
En dat is voor mij betrokkenheid.
Streven naar, wat zei je nou? Je goed voelen, ja.
Ja, naar geluk. Naar je gelukkig voelen op je werk. En naar je goed voelen, gezien worden.
Ja. Ja. Daarnaar streven. Dus, en dan bedoel je, dat is dat vice versa. Mm-hmm. Is dat je daar als werknemer ook een verantwoordelijkheid in hebt? Of dat er knoppen zijn waaraan je kunt draaien?
Ja, nou ja, een van de voorbeelden in mijn boek ook is bijvoorbeeld van Bureau Gabriel, waar ze gewoon meedenken over hun eigen salaris.
Ja.
Waar ze hun eigen dagen, vrije dagen mogen bepalen.
Ja.
Dat is een hele grote betrokkenheid. En dat zal natuurlijk heel weerbarstig zijn om dat overal door te voeren.
Ja.
Maar dat betekent niet dat we daar wel veel meer mee kunnen. Of dat we op veel meer plekken daar naar kunnen kijken. En dat heeft ook alles te maken dan met het anders durven kijken.
Ja, precies. Ik zie meteen de link met klamp je niet vast aan protocollen en regels. Maar kijk wat werkt.
Ja.
En durf daar ook misschien ongebruikelijke beslissingen in te nemen.
Ja.
Ja.
Ja,
ja, oké.
Ik heb nog een voorbeeldje van een bedrijf waar ze vanaf het begin dat iemand binnenkwam... budget gingen opbouwen voor het geval ze uit elkaar zouden gaan.
Ja.
En dat klinkt misschien juist heel hard, van met het idee dat je misschien ook uit elkaar kunt gaan. Maar ik vond het briljant, want dan laten ze het er... Als je uit elkaar wilt op het moment dat het zover is, ga je niet naar de rechter en bouw je niet een dossier op.
Ja.
Maar is er een budget en kun je op een goede manier uit elkaar gaan?
Dus de gouden handdruk, daar wordt al vanaf dag één voor gespaard.
Ja, ja. Nou, dat is zoveel liefdevoller. Dat is zo'n andere manier van kijken. Zo kan het dus ook.
Ja, dat is fijn. Annemieke, dit is precies wat ik bedoel met concrete voorbeelden, alsjeblieft. Want toen je zei 100% betrokkenheid, vice versa. Ik heb hier veel mensen aan mijn tafel, die hebben het over persoonlijke aandacht. Dus dat je als werkgever moet weten wat de thuissituatie is en dat... Nou ja, je kind op voetbal zit, maar ook als je moeder op sterven ligt. Dat soort persoonlijke betrokkenheid.
Ja.
En hoe die dan wederzijds moet zijn, dat was mijn vraag. Maar dat is eigenlijk niet de type betrokkenheid wat ik jou hoor beschrijven.
Ja, dat is er ook eentje die heel erg belangrijk is.
Ja.
Het is natuurlijk ook, betrokkenheid gaat ook over dat je dat jouw werk, dat de zingeving duidelijk is, dat het doel duidelijk is. Dat is ook betrokkenheid, dat je je kunt... dat je kunt vinden in waar het bedrijf naar streeft.
Ja.
Dat is ook betrokkenheid.
Ja, ja, ja.
En die betrokkenheid privé, dat vind ik ook een hele belangrijke. Maar dit gaat echt mensen betrekken in hoe je je bedrijf runt ook.
Ja.
En de belangrijke beslissingen die je neemt.
Ja.
En heel vaak denken we dat we voor mensen moeten denken. Maar het is zoveel waardevoller om ze het gewoon zelf te vragen en ze erbij te betrekken.
Ja, oké.
En dat kan ook met grote groepen.
Ja, oké. Hey, je weet dat de tijd mijn grootste vijand is met deze podcast,
ja.
Hè? Dus ik ga niet overal op doorvragen, want dan dat zou ik natuurlijk wel willen. Maar dan zitten we hier vannacht nog. dit was ingrediënt 1, 100% betrokkenheid, vice versa. En dat gaat dus over liefde gewoon. Dus betrokken zijn bij je werk, liefde voelen voor het werk wat we doen met elkaar.
Ja.
Enerzijds, en aan de andere kant ook dat je als werkgever je werknemer bij beslissingen betrekt. Bijvoorbeeld over salarisvrijdagen, afscheidspotjes en dat je met z'n allen ernaar streeft dat je het goed hebt met elkaar op het werk. Gewoon omdat je daar zoveel tijd doorbrengt.
Ja, en misschien is er nog een leuke toevoeging. En daarom vind ik dat laatste voorbeeld ook zo mooi.
Ja.
In elke relatie moet je er ook rekening mee houden dat het verkeerd kan gaan. Het gaat niet altijd goed.
Ja.
Dus wees daar reëel over.
Ja.
Liefde is niet alleen maar altijd soft. Het is juist duidelijk ook zijn.
Ja.
Dat houdt de relatie goed.
Ja, realiteitszin.
Ja.
Ja, heel goed. Dankjewel. Hey, we hebben nog 2 ingrediënten te bespreken. En we hebben nog maar 5 minuten voordat ik door wil naar de smeltvraag. Dus, vertel even kort, hoe doe je dat? Niet winstgroei centraal stellen, maar waarde toevoegen centraal stellen.
Eigenlijk sluit dat heel erg aan op wat we net ook gezegd hebben. Hè? Dat je de mens centraal stelt, maar niet alleen de mens, ook de wereld om je heen.
Ja.
Dus dat je niet altijd maar bezig bent met winst, winst, winst. En groter worden.
Ja.
Maar dat je kijkt naar hoe voeg jij waarde toe. Rutger Bregman heeft er ook net een boek over geschreven, zag ik toevallig. Dat vind ik echt super interessant. En, alleen het is heel ingewikkeld. Ik vroeg laatst ook verschillende ondernemers ernaar. En die zeggen, ja nee, maar wat dan?
Dat boek is ingewikkeld.
Nee, sorry, winst. Winst, waarom? We moeten toch naar winst streven. We zijn een onderneming. Dus dat is logisch. Die vonden dat echt... Die konden zich gewoon niet voorstellen dat je naar iets anders streeft.
Maar,
dus naar waarde toevoegen.
Kun je een voorbeeld noemen misschien van zo'n bedrijf wat je... die ommekeer hebt zien maken. Misschien zou dat ook de luisteraar helpen.
Dit is er eentje waar ik het verhaal van gehoord heb. En ik heb er niet zelf bij mogen zijn. Maar een bureau waar ze... daar bepalen mensen dus zelf ook hun salaris.
Ja.
En de winst die gemaakt wordt, die gaat naar een goed doel... waar de mensen ook over meedenken.
Ja, okay.
Dus de winst gaat terug naar de maatschappij.
Ja. Ik ken toevallig zo'n bedrijf. Wat dat wil doen. Dus die hebben bepaalde doelen. Omzetdoelen, winstdoelen en zo. En alles wat daarboven is, dat gaan ze weggeven.
Ja, en dat is natuurlijk dat is een heel andere manier van denken. Dat is een hele spannende.
Ja.
Ja.
Ja, zeker. En wat gebeurt er nou als het gaat om onweerstaanbaar werkgeverschap? Wat gebeurt er wat niet de mensen aan je zaak verbindt als je winst centraal stelt? Wat wel gebeurt als je waarde toevoegen centraal stelt?
Ja, het is heel terecht dat je dat vraagt, want het zal niet iedereen aanspreken. Dus je zult voor sommigen een onweerstaanbaarder werkgever worden, omdat je bepaalde waarden naleeft.
Ja.
Die passen bij hun waarden.
Mm.
Voor anderen, die zullen denken van, nou, dat is een ver van mijn bedshow, daar heb ik niks mee. Dus het is heel erg belangrijk om daar dan ook wel heel duidelijk in te zijn bij de mensen die je aantrekt.
Ja, dus de werknemers die zich hieraan willen verbinden, dat zijn de mensen die dit ook een mooi doel vinden. En die zelf ook winst niet het allerbelangrijkste vinden.
Ja.
Maar moet ik me dan ook voorstellen dat je, terwijl je heel veel winst of groeipotentieel hebt als bedrijf, dat je dan besluit dat niet te doen? Omdat je de waarde die je toevoegt beter kunt toevoegen als je kleiner blijft dan als je groeit?
Ja.
Is dat een soort...
Ja, ik wou dat bedrijven zich dat ook vaker afvroegen.
Ja.
Hetzelfde heb ik ook altijd met leidinggevende. Mensen die voor een hogere positie gevraagd worden. Denk alsjeblieft na of je daar ook blijer van wordt.
Ja.
In
ja,
plaats
ja.
van dat het logisch
dus
is dat
het
je...
het groeien om het groeien niet doen.
Precies.
Ja, oké. Okay. Dank je. Dat was het tweede ingrediënt. Gaat goed met de tijd. Alleen, we gaan door naar het derde ingrediënt. Dat gaat dus. En dat hebben we gelukkig ook al een beetje uitgediept toen je het noemde.
Ja.
Dus denk regelmatig als werkgever of leidinggevende. Kan het ook anders? Kan het liefdevoller? Kan het menselijker?
Ja.
Moet je dat iedere dag bij het ontbijt afvragen? Of zijn er bepaalde situaties waarin je dit... Moet je dit op je computerscherm plakken? Hoe ziet het er concreet uit? Hoe vaak moet je dit denken?
Het leuke is dat mijn collega mij een keer een bandje ook heeft gegeven waar het op stond. Kan het ook anders? Dus dat is een hele mooie manier om er steeds mee bezig te zijn.
Ja.
Maar het zit hem in heel veel dingen. En ik denk vooral bij veranderprojecten. Wat ik nog steeds een fantastisch voorbeeld vind is AFAS.
Ja.
Daar is Britt Breuren is in haar eentje de hele HR-afdeling.
Ja.
Een van de dingen die ze gedaan heeft, die ze ging oppakken, was het personeelshandboek. En zij hebben besloten van het personeelshandboek om dat gewoon helemaal af te schaffen.
Oh.
Omdat een personeelshandboek over het algemeen vol staat met van alles wat op een bepaalde manier moet. En heel veel wat niet mag.
Ja.
En ze hebben gedacht, wat er gebeurt er nou als we dat gewoon afschaffen?
Ja.
En vaak is het dan de angst die regeert als je zegt van ik wil het wel houden.
Ja.
Maar je moet je afvragen hoeveel er misgaat als je dat niet hebt. Het is veel belangrijker dat je weet welke waarden een uitgangspunt zijn. En dat je medewerkers daar ook in meedoen. Hè, en daarvan op de hoogte zijn en daarin meegedacht hebben liefst.
Ja. Waarden leidend maken in plaats van protocollen. Ja, dat is een beetje wat ik... van je hebt de wet en je kunt handelen naar de letter van de wet of de geest van de wet. En jij zegt je moet gewoon de geest noteren in kernwaarden. En dan hoef je de letter van de wet niet op te schrijven.
Ja. Ja, en dan gaat het dan nooit mis? Tuurlijk gaat het ook nog wel eens mis. Maar wat doe je dan? Stel dat iemand over een grens gaat, zeg je dan, je bent over de grens gegaan, we mogen je nu ontslaan, of we mogen een sanctie nemen.
Ja.
Of zeg je, waarom is dit gebeurd?
Mm.
En verdiep je in waarom het gebeurd is en kijk je dan wat je ermee doet.
Ja. Ja.
Het is weer, dat is echt weer anders denken.
Ja.
En natuurlijk weer met die mens centraal.
Ja.
De uitdaging is natuurlijk het grootst voor de grote bedrijven, waar heel veel in procedures vast ligt.
Ja?
Ja.
Heb je daar nog adviezen voor? Of kan het gewoon boven een bepaalde maat niet, die menselijke maat?
Nou, misschien is dat wel zo. Alleen ik denk dat je ook in grote organisaties wel daar echt stappen in kunt zetten.
Ja.
Want
dus je hoeft
juist
niet
daar...
op te geven bij voorbaat.
Nee.
Je kunt het blijven proberen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. En het is, ja.
Kun je noem eens een paar concrete dingen die je ook als grote organisatie zijnde kunt doen als je de menselijkheid belangrijk vindt?
Nou, dat is bij het ontwikkelen van dingen, hè, of beslissingen nemen, kun je natuurlijk heel goed mensen betrekken. We zijn er ongelooflijk goed in om te denken dat we weten wat mensen willen,
mm-hmm.
maar vergeet het vaak te vragen. Je hebt vast wel van Ubuntu gehoord.
Yeah.
Daar vinden ook met enorme groepen wel raadplegingen plaats.
Ja, je moet even uitleggen wat Ubuntu is.
Nou, eigenlijk is het ik is daar wij. Hè? En, dus het wij weer centraal stellen. En dat is natuurlijk ook wat we eigenlijk nu weer aan het bespreken zijn.
Mm.
Uitgaan van de wij. Maar dat is een manier om grote groepen mensen te betrekken bij de beslissingen die je neemt. En dan is het even kort door de bocht. En daar zijn ook allerlei trainingen in, workshops in, hoe je dat als groot bedrijf kunt doen met grote groepen.
Ja.
Heel interessant.
Ja. Hey, en je zegt het ik is daar wij, en dat is waar we het nu ook over hebben. Dat is wel grappig, want zo heb ik het niet verstaan, wat je zei. Zo zouden we het nu wel... Hè? Maar wat ik jou vooral hoor zeggen is... stel de mens centraal. Hè? Kijk niet naar protocollen... maar kijk gewoon wat er nodig is... en of het nog menselijker kan. En durf buiten de lijntjes te denken.
Ja.
Maar dat is, hoe ik het tot nu toe begreep... in het belang van het individu die iets nodig heeft. En nu hoor ik je zeggen... het ik is een wij...
Ja.
Als een soort samenvatting van wat je net zei, maar ik heb dat niet verstaan. Dus kun je dat uitleggen als je
Dat is als jij alleen maar naar elk. Want dat is wel mooi. Het is natuurlijk ook wel een heel belangrijke clue. Als je dan kijkt alleen maar naar de wensen van ieder individu, dan kan het best ingewikkeld worden.
Ja.
Dus de ik is altijd een onderdeel van het wij.
Ja.
En dat moet je heel goed voor ogen houden. En dat is ook belangrijk dat de mensen dat voor ogen houden. Dat je, want je kunt wel gaan zeggen ik wil dit. Maar je bent onderdeel van een groter geheel.
Ja, ik als onderdeel van het wij.
Ja.
Ja, en dat dus ook op de werkvloer. En dat is dan misschien ook weer die wederzijdse betrokkenheid met het eerste ingrediënt wat je noemde.
En wij beginnen natuurlijk ook altijd met ik. Hè? Goed voor jezelf zorgen. Niet in egoïstische zin, maar goed zijn voor jezelf. Mm. Door goed te zijn voor jezelf kun je ook weer goed zijn voor een ander. En kun je meer betekenen voor de community waar je deel van uitmaakt.
Ja. Ik heb het gevoel, we gaan zo nog wat drinken gelukkig. Dat heeft de luisteraar niet door, maar wij gaan hier zo nog over doorpraten. Ik ben alweer aanbeland bij de smeltvraag. Annemieke, vertel eens, heb jij met eigen ogen iets gezien? Kun je ons iets vertellen? Heel concreet, een verhaal van onweerstaanbaar werkgeverschap.
Zeker. Ik heb heel recent een workshop gegeven over de overgang. En dat klinkt misschien als een beetje vreemde eend in de bijt. Maar ik ben ook nog heel betrokken bij de positie van de vrouw in het bedrijfsleven.
Ja.
En dat heeft alles met liefde ook te maken. En de overgang is zo'n onderwerp wat heel lastig bespreekbaar is.
Ja.
En wat voor mij heel... daar wil ik echt voor gaan staan dat dat bespreekbaarder wordt in het bedrijfsleven.
Ja.
Ik gaf daar een workshop over en ik kreeg ook die positie om dat te mogen doen in die organisatie.
Ja.
En dan hebben we een dagdeel hebben het gehad over de overgang met behulp van Lego Serious Play.
Ja.
Daar stonden ze ook voor open. Heel erg leuk.
Ja.
Maar wat daar gebeurde was dat... vrouwen konden zich echt uitspreken over wat het met ze deed, de overgang. Er werd gelachen, er werd gehuild. We zijn uiteindelijk geëindigd met concrete afspraken en acties. Maar dat was die verbinding tot stand mogen brengen. En ik vind dat heel erg mooi dat ik dat dan mag doen.
Ja.
Ik vind het heel bijzonder om te zien wat er gebeurt.
Ja.
En ik vind het geweldig dat een werkgever inziet hoe belangrijk dit is.
Dus het onweerstaanbaar werkgeverschap zit hem daarin dat deze werkgever jou heeft gevraagd en ingehuurd en betaald en al die mensen een halve dag heeft laten gaan naar deze workshop over zoiets intiems en taboes en moeilijk bespreekbaar, echt een soort netelig, hè, heel gevoelig liggend onderwerp als de overgang.
Ja.
En dat hij daarmee ruimte heeft gecreëerd voor iets heel bijzonders, voor verbinding, voor emoties.
Ja.
Die ruimte aan zich, die heb jij daar, wat daar gebeurde, dat vond je mooi om te zien.
Ja.
En het handige voor het bedrijf is dat er ook nog een vertaalslag is gemaakt naar wat kunnen we hier nou mee dagelijks, zeg maar, met tips en handvatten.
Ja, en wat ik het mooie vind, dat het wat hierin zit, is dat bedrijven vaak wel met dit onderwerp ook bezig zijn, omdat het ze heel erg raakt. Hè. Er zijn heel veel vrouwen in die leeftijdsgroep.
Ja.
Maar dat vrouwen er zelf, 40 tot 60 ergens, de grote range. Ja, dat zijn vrouwen die op belangrijke posities zitten over het algemeen.
Ja,
Maar vrouwen durven er vaak niet voor uit te komen, want dan stel je toch heel kwetsbaar op.
Dus dan haal je iets uit de schaduw naar het licht.
Ja.
En dan gebeurt er iets heel bijzonders.
Ja.
En daar gebeurt iets heel menselijks natuurlijk. Die vrouwen die daar met elkaar over uitwisselen. En, nou ja, misschien is de baas of de bazin of de collega er ook wel bij. Waren er alleen maar vrouwen? Of waren er ook
deze keer waren mannen wel uitgenodigd ook. Ja. Maar deze keer waren er alleen maar vrouwen. En dat was nu ook wel mooi.
Ja. Ja. Nee, maar dus het is heel intiem eigenlijk wat er gebeurt op de werkvloer. En het werkt.
Ja.
Dat jij dat mag doen en dat er dus een werkgever is die daar de waarde van inziet, dat is voor jou onweerstaanbaar werkgeverschap. Een voorbeeld van.
Ja,
ja.
Zeker.
Mooi, Annemieke, dank je wel voor dit verhaal. Nu ga ik proberen in sneltreinvaart, ik sluit mijn ogen, samen te vatten wat ik van jou onthoud. In feite, Annemieke, heb ik het gevoel dat we nog helemaal niet uitgepraat zijn en dat we ook alleen nog maar een soort van erboven hebben gezweefd. En als ik dan, want het is ongelooflijk, je hebt heel veel gezegd en we hebben het is heel veel aangeraakt, maar wat ik vooral onthoud is, dus liefde, 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 mens, 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 waarbij de mens niet als individu, ikke, centraal gesteld wordt, maar de mens als onderdeel van de wij en de wij als onderdeel van de ik. Dus, maar het is heel ander taalgebruik eigenlijk dan men gewend is te bezigen op de werkvloer. Het is ook ander taalgebruik dan ik gewend ben in deze podcast te hanteren. Dat maakt dat ik nu ook een beetje onthand ben in het samenvatten. Want die liefde is eigenlijk is iets heel... Liefde laat zich niet opschrijven in een personeelshandboek.
Nee.
Liefde is hoe je met elkaar omgaat. Ja. En hoe je juist omgaat met situaties die misschien onvoorspelbaar zijn. Maar het gaat meer... Hoe moet ik dit nou samenvatten? Ik vind het echt moeilijk. Het gaat om een soort intentieverklaring. Van ik wil laten we het goed proberen te hebben met elkaar.
Precies, ik wil het beste voor jou en jij wilt het beste voor mij.
Ja, en een echt het beste. Ja. Zeg maar, ik wil als mens wil ik het beste voor jou als mens.
Ja.
Hoe zou jij het nou? En jij het beste voor mij.
Ja. En juist ook op het werk, want we brengen daar zoveel tijd door.
Ja, ik wil het beste voor jou.
Ja.
Laten we het beste voor elkaar willen. Zoiets.
Ja. Nou ja, dat kunnen we heel goed gebruiken nu, volgens mij.
Ja. Nou, hier gaan we het bij laten, Annemieke. Dankjewel voor je komst.
Heel fijn om hier te zijn. Ja. Dankjewel.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig en denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde, zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.